bij gedwongen afwezigheid van de heer J. Zegers is mij gevraagd het welkomstwoord tot u te spreken. In de afgelopen week is onze voorzitter met een hartinfarct opgenomen in het ziekenhuis hier in Gouda in Vleuland. En wij mogen op dit moment met dankbaarheid jegens God u zeggen dat hij het naar omstandigheden goed maakt. Als wij dat uitspreken met dankbaarheid, denken wij ook aan zijn geestelijke gezondheid. Want toen ik jongstleden donderdag hem mocht bezoeken, toen trof ik hem aan met een glimlach op zijn gelaat. En dat hij zei, zonder dat wij elkaar ooit eens hadden ontmoet, toen zei hij, dominee, ik had wel willen sterven. Toen zei hij met de stem waarin te proeven was het hart van hemzelf. Toen zei hij met zijn stem, dat is het belangrijkste, dat het vast ligt bij God. En we willen vanavond hem dan ook gedenken in de voorbeden. En ik wil dan u nog één ding van zijnentwege u uitspreken. Toen ik vanmorgen nog even naar hem toe ging met het oog op deze avond, toen vroeg ik aan hem, broeder Zegers, moet ik nog wat zeggen in uw naam? Toen zei hij, zelfs de besten die te vinden zijn in het koninkrijk van God, die denken van de liefde van God nog dikwijls te karig. En toen voegde hij er nog aan toe, de mooiste avond is nog te weinig van het mooie wat van God te zeggen en te vinden is. Dit was datgene wat ik u graag wilde zeggen en wat ik in uw midden wilde uitspreken. En toen wij vanmorgen onze handen mochten vouwen, mochten wij in gezamenlijke verbondenheid een stukje heimwee proeven en verlangen om eens thuis te mogen komen, niet in onze werken, maar in het werk, het welk God in zijn gemeente en zijn kinderen begint en dat hij voleindigen zal voor de dag die komen gaat, waarin het Vaderhuis gezongen zal worden, alle lof, eer aan Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik wil dan een welkomstwoord uitspreken aan de christelijke gemengde zangverenigingen Sussum Corda uit Gouda, als ook Vox Humana uit Dordrecht, met de dirigent Dick van Luttikhuizen, als ook de organist die ons vanavond zal begeleiden, Dick Sanderman. Dan heb ik ook u alle welkom te heten namens de Vereniging Protestants Nederland van de afdeling Gouda. En wij hopen van harte en bidden dat ook dat wij een goede en een gezegende avond met elkaar mogen hebben. Het programma zal zonder verdere nadere aankondiging worden afgewerkt zoals u dat heeft. Echter één punt vraagt even aandacht, dat is punt 6. Dat is de collecte ter bestrijding van de onkosten. En het bestuur van de vereniging wil die collecte hartelijk aanbevelen. En ik spreek uit naam van het bestuur dat wij hopen op een goede, als ook een welkome en welgegunde collecte. Vervolgen wij dan nu het programma met het zingen van Psalm 24, de versen 2 en 3. zoeken wij het aangezicht van God in het gebed. Barmhartige, getrouwe, genadige God, wij naderen voor uw aangezicht in uw barmhartigheid, in uw goedertierenheid. Want heren, we hebben het zo even met elkaar gezongen. Wie klimt de berg des Heren op, de berg der heiligheid? Dan moeten heren uw leidslieden met ons meegaan, want tegenover uw rechtvaardigheid en uw heiligheid staan wij te kijk en zijn wij onheilig. En dan hebben we die leidslieden nodig. Barmhartigheid, genade, langmoedigheid, goedertierenheid. Dan is er maar één grond waarop gepleit en waarin geroepen kan worden. En die grond zijt gij zelf. Wij danken u hartelijk, heren, dat wij op een avond als deze met elkaar in dit kerkgebouw bijeen mogen zijn. Dat we samen de geschiedenis mogen gedenken. Dat we de hervorming levend mogen voorstellen. Opdat wij zouden bewaren datgene wat ons geschonken is. En zouden leven bij dat wat ons voorgehouden is. Alleen de schriften. Alleen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Soli Deo Gloria. Alleen genade. Heere God, geef ons dan in de ontmoeting van deze avond alles wat wij nodig hebben in het spreken en in het luisteren. En mag het voor ons overvloedig te vinden zijn. Uw heil, uw liefde, uw barmhartigheden. En mogen wij samen, Heere, en ieder persoonlijk aan de uitgang van deze dag als kinderen worden gevonden die met lege handen tot uw troon komen, die bedremmeld en met schroom tot u naderen, die zichzelf in het hart niet kunnen rechtvaardigen, maar die tot u komen, opdat in de armoede uw rijkdom zal worden gegeven, en niets hebbende alles in u zal worden bezeten. Heere, maak ons vanavond door uw woord, door uw Heilige Geest, afhankelijken en aanhankelijken. Doe ons die weg vinden, de koninklijke weg door het dal, die leidt tot de genadetroon. Help ons te samen in het zingen, in het spreken, in het orgelspelen, in het luisteren. En laat op uw woord er volgzaamheid mogen komen. En laat u, Heere Jezus Christus, in al uw kracht en macht en majesteit en heerlijkheid er de gehoorzaamheid volgen, omdat uw stem overtuigt, overwint en het leert God, God te doen zijn en zondaar te zijn voor uw aangezicht, om met niets anders te leven en door niets anders te komen dan door de rechtvaardigheid en de gerechtigheid die gij schenkt. Wees met onze vriend in het ziekenhuis. Broeder Zegers, dank u wat u ons hebt gegeven in hem als vereniging. Dank u voor wat u ons hebt gegeven in hem in ontmoetingen. Sterk hem op zijn bed. En laat hij in de kamer die hij heeft, laat hij in die kamer mogen ontwaren dat de vastheid van zijn leven en de zekerheid van zijn hart, de grond van zijn bestaan, bij u ligt in de eeuwigheid. En dat hij het mag gaan zingen, Heere, dwars door alles heen, ziende op het lam, ziende op het offer. U zij de eeuwige lof, o Vader, want gij hebt mij lief gehad met een eeuwige liefde. En mij verkoren in uw Zoon. U zij de lof en de dankzegging, o eeuwige Zoon. Want gij hebt uw leven gegeven om mij te zoeken en te redden van de poorten der hel. En u zij de lof en de dankzegging en de aanbidding, o Heilige Geest. Omdat gij u niet hebt geschaamd en te hoog geacht. Om mij, vleeselijke, vlees zijnde, dood, levend te maken om de gerechtigheid van Christus wil. Maak het wel met hem en met ons. En laat het een reformatieherdenking mogen zijn. Die in Bleuland is en die hier is. Maar die uiteindelijk de uitkomst heeft in uw heiligdom. Waar alleen maar wordt gesproken van genade en recht. En de eer alleen wordt gezongen. Aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest, gelijk het was van de beginnen en gelijk het zijn zal in der eeuwigheid. Amen. Lezen wij met elkaar Psalm 24. Een psalm van David. Aarde is des Heren met schaders haar volheid, de wereld en die daarin wonen. Want hij heeft ze gegrond op de zeeën en heeft ze gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op de berg des Heren en wie zal staan in de plaats zijner heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en die niet bedrieglijk zweert, die zal de zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht dergenen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken, dat is Jacob. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is de koning der ere? De Heere. Sterk en geweldig, de Heere geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der heerscharen, die is de koning der ere. En enkele versen uit de 118e psalm, psalm 118... Vers 13, gij had mij zeer hard gestoten tot vallens toe, maar de Heer heeft mij geholpen. De Heer is mijn sterkte en psalm, want hij is mij tot heil geweest. In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. De rechterhand des Heeren is verhoogd. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heeren vertellen. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan. Ik zal de Heeren loven. Dit is de poort des Heeren, door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Ik zal u loven, omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. De steen die de bouwlieden verworpen hadden is tot een hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Tot zover de lezing uit de schriften. thema vrienden naar aanleiding van de twee gelezen psalmen is koninklijk binnentreden. U zult wel verstaan dat dat in de beide psalmen te maken heeft met die woorden dat de poorten geopend moeten worden. We zingen wel eens, ik zie een poort wijd open staan, maar die poort die staat nooit open als wij niet achter de Heer Jezus Christus aankomen. Die poort, zo lees ik vanavond in de beide psalmen, de poort moet open. Ingang moet worden gekregen. Toegang tot het huis moet worden gegeven en gedaan. Ik wilde vanavond met u maar direct met de levensvraag in huis vallen, want wij krijgen uiteindelijk genadetijd om ingang te zoeken door de poort om in te gaan in het huis en de lof te gaan zingen. Ik wilde maar gelijk bij die vraag insteken die handelt bij de hemelpoort, doe de poorten der gerechtigheid open. Want vrienden, vroeg of laat, jong of oud, eenmaal komt het aan op die opening van de hemelpoort. En wanneer die hemelpoort open mag gaan, dan zal er een geweldig licht op ons toekomen. Dan zal er een verwondering zijn daar naar binnen te mogen gaan. Dan zal daar een aanbidding zijn en een dankzegging die een eeuwigheid duurt. Maar als die poort dicht blijft, dan zullen, Christus zijn gemeente heeft beloofd dat het niet zal gebeuren, dan zullen de poorten van de hel degene die buiten staan overweldigen. En dat is het contrast. Bij God eeuwig licht, zonder God angstige eeuwige duisternis. En nu is de Heere Jezus Christus op deze aarde gekomen en hij heeft gesproken, strijd om in te gaan door de enge poort. Want, zegt de Heere, velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. En dat handelt zich af bij de poort. Eenmaal, zegt de Heere Jezus, wordt er op de poort geklopt. En wanneer de poort niet open gaat, dan wordt er gebonkt. En men wil toegang krijgen en ingang vinden. Maar omdat er geen reine handen zijn, omdat er geen zuiver hart is, zegt de Heere, zend ik u heen, want ik ken u niet, werkers der ongerechtigheid. Geliefde, de poort moet open. En let erop, die poort moet van de andere kant, dat is de moeilijkheid natuurlijk, die poort moet van de andere kant open gedaan worden. En die poort is niet zomaar doorheen te komen, want het is een poort, zo lees ik in Psalm 118, het is een poort waar recht gesproken wordt en waar recht gedaan wordt, waar geen onrecht geschiet en waar het recht niet verdraaid wordt, want het is de poort der gerechtigheid. En nou een vraag, wie kan daardoor naar binnen? Wie kan die poorten der gerechtigheid ingaan en gemeente? Geliefde, laten we maar eens omhoog gaan. De berg op. Kunt u klimmen? Klimt u in uw leven omhoog om God te ontmoeten? Maar u zult het bemerken, hoe meer u klimt, hoe dieper de diepte. Hoe meer u klimt, hoe moeilijker het wordt, want daar staat duidelijk geschreven, alleen rechtvaardigen zullen daardoor ingaan. En dan staan wij ineens middenin de zaak van de hervorming. Dan staan wij vanavond ineens met elkaar bij de levensvraag van Luther. Hoe zal ik, want alleen rechtvaardigen gaan binnen, hoe zal ik rechtvaardig voor God verschijnen? Dan moet ik rein van handen en hart zijn. Dan moet ik in een vlekkeloze zuiverheid tot God genaken en geraken. Tot God gaan. Met je persoonlijke leven, met uw eigen bestaan. Dan wordt de ontmoeting gezien met de heilige, de rechtvaardige. En er is geen grotere angst dan deze bestaansangst, de ontmoeting met God de heilige als onheilige. Maar er is altijd een wonder in. Als zonde zonde wordt en als schuld schuld wordt, als angst angst voor God wordt, is er diezelfde God die met zijn heilige geest in het hart spreekt en zegt tegen dat verlammende hart, zoekt mijn aangezicht, hoort naar mij en roept mij aan. Daar is bij mij mogelijkheid, daar is bij mij gelegenheid om door de poorten der gerechtigheid in te gaan. Hoe gaat dat dan? Hoe geschiet dat dan? Dan gaat de Heilige Geest de bedrukten, de roependen, de vragenden, de beklemden, dan gaat de Heilige Geest ze brengen bij de hemelpoort die open ging, omdat er eentje was aan de andere kant die naar buiten wilde. De Heere Jezus Christus, hij ging uit als de koning om als dienstknecht zijn weg te gaan, om in het kleed van het vlees zijn leven te zoeken, om heel dat zondekleed aan te doen en de schuld voor God, voor zijn volk te gaan dragen. Ja, dat moeten we even volgen. Voor er bij die poort wordt geklopt om ingang, eerst hem uitzien gaan en heen zien gaan, ver bij die poort vandaan, al maar verder bij de Vader vandaan, al maar dieper de zonde van zijn volk op zich nemende. En we zien hem op zijn lijdensweg. En de Geest brengt ons bij het kruis van Golgotha. En hoor eens, de poort zit finaal, radicaal, totaal dicht. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En hij sterft met op zijn lippen het woord, het is volbracht. Maar luister goed, hij neemt de psalm op. Hij voegt rechtsgeldig en in een kindsband toe, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En let op, begraven. Hij staat op uit het zondegraf. Volg hem. De Geest leidt op hem, maakt een plant met hem in zijn dood en opstanding. En nou komt het wonder, nou gaat daar de Heere Jezus Christus terug naar zijn Vader. Hij heeft de strijd gestreden. Hij heeft de koninklijke strijd gevoerd. Hij gaat terug naar zijn vader. Hij gaat terug naar de hemel. En daar komt de vraag. Waarin zijn gevolg wederhorigen worden meegevoerd. Daar komt de vraag van de binnenkant van de poort. Wie is daar? Wie is daar? Alles hangt aan en draait nu om het antwoord. Wie is daar? Weet u wat we tegen elkaar gezegd hebben? We moesten vanavond persoonlijk die weg zoeken tot de hemelpoort. De vraag komt, wie is daar? Wat zegt u? Wat zegt u? Wij, heren, die in uw naam duivelen hebben uitgeworpen. Wij, heren, die in uw naam krachten hebben gedaan. Wij, heren, die in uw naam te eten en te drinken hebben gegeven. Wij, heren, die met u aan tafel hebben gezeten. Met u hebben gegeten en gedronken. De poort blijft dicht. Gaat niet op. Ik ken u niet. Wie is daar? Er zijn wederhorigen achter Christus die horig zijn gemaakt. Koning hebben gezien en let op. Zij geven het antwoord. Wie is daar? De koning der ere. Hij komt uit de strijd. Poorten, heft uw hoofden omhoog. Valpoorten, trekt u omhoog en heft u omhoog. Want de koning is daar. Wie is daar? De koning der ere, dat wil zeggen, alleen Christus gerechtigheid wordt gemeld. En die gerechtigheid moet worden geloofd. Dat is een koninklijke ingang. En allen die bij Christus schuilen en aan zijn hart zich neervleien, die zullen ingaan. En ze gaan in op zijn verdiensten, in zijn kracht, door zijn werk. De koning der ere, geweldig in de strijd. De koning der heren, de koning, de heren der heerscharen, hij is het. Vrienden en vriendinnen, klop vanavond eens aan de poort. En kijk eens of u ingang vindt en verhoring vindt. Ingang in Christus. Binnenkomst door het werk van God, door de geest van Christus, zeggend: ik kom alleen om hem groot te maken. Kijk, als u straks aan de poort zult staan, als u gestorven zult zijn, en u krijgt geen ingang, dan ligt dat niet aan de Heere God. Weet u waar het aan ligt? Er is geen plaats voor u en er is niks te zoeken voor u. Omdat u dan niet geleerd hebt en gehoord hebt. daar wordt alleen maar gezongen van hem. Onderzoekt u het zelf nog maar vanavond in Psalm 118. Men wil de poorten der gerechtigheid binnen te loven. En om daar binnen te gaan, moet hier heel dat leven aan hem worden gelaten. Moet u zich door de Heilige Geest laten gezeggen dat alles van u buiten moet blijven, maar dat u met het zijne in hem binnen mag komen, om dan daarbinnen niks anders te zeggen dan gij zijt het alleen. En denk erom dat er wat te zeggen en te zingen is. En dat is het laatste wat ik zeg. En dan neem ik het woord van vriend Segers over. Die zei: we kunnen van de liefde van God niet groot genoeg denken en spreken. En hij zei: onder die liefde is schuld ook terdege schuld. Kijk, als dat geleerd wordt, geweten wordt, gevonden wordt en erkend wordt, komt er in de heerlijkheid bij God maar voor één ding zaak op. Dat is lof, zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit zij u dan gezegd en verkondigd. Ingang is er voor u. Alleen in hem hoort dan zijn stem en volgt hem na. En als de klopper op de deur valt om ingang, zeg dan nooit: ik ben het, en die komt niet binnen. Maar zeg dan: ik leef niet meer, maar één geworden met hem, Christus leeft in mij. En daarom is er maar één die er komt. En daarvoor gaat de deur en de poort open. De koning der ere. Bewandel dan de koninklijke baan, de koninklijke weg, door het dal en de diepte, tot de hoogte in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Verandering was hard nodig in de kerk van de middeleeuwen. Er was ontzaglijk veel binnengeslopen, binnengehaald, wat er eigenlijk niet in hoorde. En er was ontzaglijk veel uit de kerk verdwenen, wat er wel thuis hoorde. Reformatie was in alle opzichten noodzakelijk. Reformatie van de leer, want er waren wat valse leringen ingedrongen en er werden wat dingen verkondigd die niet naar de schriften waren. Reformatie van het leven, want er waren praktijken die met het woord van God niet in overeenstemming waren, onder de geestelijken en onder het kerkvolk. reformatie van de eredienst. Want er werd in die eredienst ook zoveel gedaan wat de Heere niet voorgeschreven had. En zoveel nagelaten wat de Heere wel voorgeschreven had. Reformatie ook van de prediking. Eigenlijk werd er al eeuwenlang niet meer gepreekt. De preekstoel was ook van tweede orde geworden. Door de hele visie op woord en sacrament was het in de kerk hoe langer hoe meer gebeurd dat de preekstoel terzijde werd gesteld en dat het altaar centraal kwam te staan. En als er dan toch nog van de preekstoel gebruik gemaakt werd, dan werd er vanaf de kansel niet meer gepreekt. Dat wil zeggen, niet meer in de Bijbelse zin van het woord. Dan werd er zowat verteld uit het leven van heiligen. Dan werd er zowat gedreigd. Dan werden er zowat acties aanbevolen. Dan werd er zowat moralistisch gesproken. Maar er werd niet meer gepreekt. Het evangelie van Gods vrije genade in Christus. Van Gods verkiezende genade. Van Gods rechtvaardigende en van Gods heiligende genade. Dat evangelie was al lange tijd verstild. En toen God de reformatie der kerk gaf. Gaf hij ook de reformatie van de prediking. Die twee gingen ook heel nauw samen. En het een was zo onlosmakelijk verbonden aan het andere, dat ze onafscheidelijk zijn. Je kunt zelfs het antwoord niet geven op de vraag wat er nou eerst was. Reformatie der kerk of reformatie van de prediking. Het een beïnvloedde het ander en het ander beïnvloedde het ene. Hoe kwam dat? Dat ook de prediking gereformeerd werd. Hoe kwam het dat er toen in die beweging die op gang gekomen was in Duitsland, in Zwitserland en die zich uitspreidde naar allerlei andere landen van Europa. Hoe kwam dat dat er in die beweging weer gepreekt werd? En dat zelfs maar niet alleen op zondag, maar ook op de dagen der week. Wel, het woord was immers weer ontdekt. Het goddelijke woord. Het gezaghebbende woord. En men had weer ontdekt, Luther, anderen met hem, het hoge en het heilige van het woord van God. En men was gegrepen door het wondere feit dat God dat woord gegeven had. Het evangelie, de rechtvaardigheid Gods. Zo had Luther ontdekt in een weg van worsteling, in een weg van twijfel, in een weg van ontzaggelijke benauwdheid. Maar de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. En de rechtvaardige die door het geloof zal leven, krijgt dat geloof door het gehoor. Dat was ontdekt. Dat werd ook beleefd. En vanuit de ontdekking en de beleving van deze werkelijkheid was er in het hart van velen weer ontstaan een diep respect voor het woord. En het werd degene die door God daartoe geroepen waren ook op het hart gebonden om dat woord te onderzoeken. Dat ging ook samen door de voorzienige leiding van de Heere, beter gezegd nog door de werking van de Heilige Geest, ontstak de Heere in het hart van de reformatoren en van hun volgelingen en van alle die met datzelfde vuur werden aangeraakt, ook een heilige studiezin. Men had er zin in om te onderzoeken. Psalm 111 werd beleefd, die ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En zo was er ook de begeestering om het volk te verkondigen, de schriften te openen. Het waren mensen die door God gebruikt werden, die machtig in de schriften waren en die er hun persoonlijke rust voor over hadden om zich te verdiepen, te graven in dat woord, zodat ze een boodschap hadden, zodat ze elke dag een boodschap hadden. Het respect voor het woord, dat was een van de factoren die er door de Heere bij gebruikt werd om de prediking weer centraal te stellen. Maar daarnaast, dat woord, dat was maar niet een boodschap, dat was maar niet een boek waar de mensen zich in verdiepten omdat er allerlei interessantigheden in staan en wetenswaardigheden en dingen die de moeite waard zijn om geweten en doorgegeven te worden. Nee, de ontdekking werd ook gedaan dat dat woord, dat is bij uitstek het genademiddel. De gedachte daaraan was ook verdwenen. Ik zei zo pas al, die kansel was naar de zijkant verschoven en het altaar was in het middelpunt geplaatst. En de hele gedachtegang was dat men christen is, dat men gelovige is, dat men genade bezit. Simpelweg door kerklid, kerkganger, sacramentsgebruiker te zijn. Want als je de sacramenten maar gebruikt, dan krijg je de genade via je mond in je ziel, omdat die sacramenten ex opere operato werken. Als vanzelf. Blijf je in dat paadje, ga je er niet buiten, zonder je niet af, dan komt het wel goed. Dan ga je ook zonder het woord en zonder de prediking van het woord naar de hemel. En vergeten was dat het geloof uit het gehoor was en niet uit het gezicht. En vergeten was dat het geloof uit het gehoor was en niet uit het gebruik van de sacramenten slechts. En toen ging men ontdekken dat de Heere allereerst en allermeest zijn woord bedoeld had als genademiddel. En dat heeft ze ertoe gebracht om dat woord met nog meer klem en met nog meer aandrang en met nog meer overtuiging te verkondigen. Omdat alleen in de schriften Christus geopenbaard wordt. Uit geloof tot geloof. Omdat alleen in de schriften Christus gevonden kan worden, de rechtvaardigheid Gods, omdat alleen in die schriften de boodschap van het eeuwige leven tot ons komt. Hadden dat de apostelen ook al niet ontdekt? Wat was het antwoord van Petrus toen de Heere zei, wilt gij die er ook niet weggaan? Het antwoord van Petrus was, Heere, er is toch niemand die de woorden van het eeuwige leven heeft, behalve gij. Dat bindt ons aan u. Dat woord. Dat woord van het leven. Dat woord van uzelf. En omdat het beseft werd in de reformatietijd dat het alleen door dat woord zou kunnen gebeuren dat mensen tot bekering, dat mensen wijs tot zaligheid zouden worden. Daarom, ook alweer vanuit de eigen doorleving van de kracht van dat woord, werd dat woord gepreekt in het besef ook dat degene die door God daartoe gezonden wordt een stuk verantwoordelijkheid draagt waarvan hij straks ook rekenschap moet afleggen. Want het gaat er maar niet om dat we de mensen bezighouden. Het gaat erom dat zondaren van het verderf zullen worden verlost en dat ze de zaligheid deelachtig zullen worden. Het gaat erom dat mensen op weg naar het verderf gegrepen en teruggehouden zullen worden om het leven te ontvangen. Het gaat erom dat zielen zwart, vuil, onrein, ongeschikt om naar de hemel te gaan, gewassen zullen worden in het bloed van Christus. En dat woord als genademiddel, door God bij uitstek tot die hoogte verkoren, dat woord, gebonden op de harten van de predikers, deed hem preken. Er was nog een derde factor. En die heeft ze ook aangegrepen. En die heeft ook hun doen en laten in de preekstoel bepaald. Dat was ook mee van invloed op de reformatie van de prediking. God heeft de reformatoren en hun volgelingen ervoor bewaard om alleen maar de ontdekking te doen dat het woord belangrijker is nog dan het sacrament en dat het woord het primaat heeft en de prediking dus ook. Terwijl zij in dezelfde fout zouden zijn voortgegaan zoals de Roomse kerk die gemaakt had ten aanzien van de sacramenten. Ik bedoel dit. Sacramenten, de Roomse kerk dacht als je de sacramenten maar gebruikt dan komt het wel goed. Nou, als je nou de ontdekking doet dat de volgorde van de dingen die God als genademiddelen gegeven heeft omgekeerd is, het woord eerst en de sacramenten daarna, dan zou je, als God je niet meer licht geeft, vanuit die eerste dwaling kunnen gaan denken, als we nou dat woord maar weer op zijn plaats zetten, dan zal dat woord ex opere operato werken. Dan zal dat woord op zich het wel doen, dan zal alleen de prediking genoegzaam zijn. En ik zeg niet dat er nooit zo gedacht wordt en dat er nooit zo gesproken wordt, alsof dat alles is. Maar de reformatie der kerk, die ook de reformatie der prediking was, was maar niet alleen de herontdekking van het woord. Het was ook de herontdekking van de geest. Niet alleen lag het woord aan de ketting, maar je kunt ook zeggen dat in die donkere middeleeuwen, in die vervalste en verwrongen kerk, de geest uitgebannen was. Er was voor de geest geen plaats meer. Er werd tot de geest ook niet meer gebeden. Er werd om die geest ook niet meer geroepen. Dat was allemaal zo vanzelfsprekend geworden dat de geest zich er niet meer in thuis voelde en eruit verdwenen was. Maar toen hij terugkeerde en toen de geest die nooit van zichzelf spreekt, maar die toch aan de andere kant zodanig werkt dat zijn werk onmiskenbaar en dus herkenbaar is, toen de geest terugkeerde en krachtig ging werken, toen kwam ook de herontdekking van de geest. En in betoning van geest en kracht werd er gepredikt. En God gaf vrucht. En de prediking was maar niet klaar als de preek klaar was. Maar de prediking werd door die mannen Gods en door hen die om hen heen stonden opgevolgd. Vergezeld door het krachtige, door het hartelijke, door het aanhoudende gebed om de geest. Het waren mannen machtig in de schriften, het waren mannen van één boek. En dat ene boek was het woord, maar het waren ook mannen van gebed. Mannen van gebogen knieën, Mannen die ervan wisten dat zij met al hun welsprekendheid en met al hun kanselgaven en ook met al hun studie en met al hun ernst en met al hun overredingskracht geen enkel hart konden openen. En die toen machtig tot God riepen om de geest, opdat de geest zou werken wat geen mens kan bewerken. En het is door geest en woord dat toen de prediking ook zo geweldig veel resultaat mocht hebben. U hebt wellicht wel eens die afbeelding gezien van een schilderij van John Knox in de preekstoel van de kathedraal van St. Andrews. In 1559, de Schotse reformator John Knox had het plan opgevat om in die kathedraal van St. Andrews te preken. En men had hem gewaarschuwd. En men had gezegd, dat overleef je niet. Want dat zal hier geweldige tumulten veroorzaken. En er is zoveel tegenstand, maar hij had alle bezwaren weggewuifd. Want hij voelde zich van Gods wegen gedrongen om daar in die vijandige stad, te midden van al dat Roomse bijgeloof, de boodschap van Gods genade in Christus te brengen. En men stond het hem tenslotte toe om de preekstoel te gebruiken. En daar zaten de Augustijner kanunniken. En daar zaten de hoogwaardigheidsbekleders. En John Knox heeft daar de kracht van de geest. Het woord verkondigd met kracht en met klem. En 12 van die Augustijner kanunniken werden door God in die ene kerkdienst bekeerd. En wat was het dat hem zoveel kracht, zoveel moed om te spreken gaf? Hij heeft het zelf getuigd toen men hem de vraag voorlegde, waar zijn geheim in school? Hij heeft gewezen naar de geest die hem te spreken gaf. De geest die hem vaardig maakte. De geest die hem de woorden, de geest die hem de kracht gaf. En zo is er reformatie van de prediking gekomen. Zo moet er, dacht ik, toch ook altijd weer reformatie van de prediking zijn. We hebben een erfenis. We hebben hem bewaard. Hebben we hem bewaard? Achten we hem hoog? De herontdekking van het woord, heeft dat nog dezelfde plaats? De prediking van dat woord, heeft dat onder ons protestanten nog dezelfde plaats als toen? De geest, zijn we nog net zo afhankelijk van hem, ook in onze beleving als toen? Reformatie van de prediking, ook nu noodzakelijk. Nu er ook weer altijd door, ook in onze tijd, pogingen gedaan worden om allerlei andere dingen binnen te brengen. En als er allerlei andere dingen binnengebracht worden, dan gaat dat woord er langzamerhand weer uit. En we zullen dan ook altijd weer tot dat woord terug moeten komen. En de kerk die gereformeerd is en de prediking die gereformeerd is, zal altijd gereformeerd moeten worden. Dat we vandaag dan ook in dat besef zouden mogen leven. En dat dat besef niet zou tanen, maar dat het beleefd zou worden. Dat het woord van God het enige middel is waardoor God een zondaar tot kennis der waarheid brengt. Het genademiddel bij uitstek. En dat er predikers zullen zijn en dat er volk zal wezen dat die predikers zal volbidden. Opdat zij bekwaam gemaakt mogen worden om met al de gaven die God hen geschonken heeft niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. terwijl ze zichzelf tegelijkertijd afschrijven en zichzelf geen waarde toekennen en voor zichzelf geen eer opeisen, omdat ze tenslotte niet meer zijn dan slijk aan Gods vingers. Een instrumentje in de hand van de Heilige Geest. Laat dat ons gebed ook mogen zijn. Om zo, ook in het einde van onze eeuw, weer een herleving, een reformatie van de prediking te mogen aanschouwen, waardoor God grote dingen zal doen. Voor ons, voor onze kinderen. Amen.